Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente van Psalm 51, daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En ook het tweede vers, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik steeds voor ogen zweven. We zingen samen van Psalm 51, het eerste en ook het tweede vers. doen wij samen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna van Psalm 123, daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. 123 vers 1. En aan ieder van u spreken samen met mij in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Samen Gods aangezicht in gebed, laat ons samen bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, Heere. Dat is het wonder van de schuldvergeving in de verticale lijn, dat u, Heere, in Christus een weg van geloof en van bekering geopend hebt en in die weg de schuld niet toerekent, zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat is de vaste toezegging die u hebt gedaan aan uw volk, waar uw volk uit leven mag. Maar dit is ook het wonder van de schuldvergeving, waar u de kracht verleent om ook elkander de misdaden te vergeven. De genade afkomstig vanaf het kruis van Golgotha geeft ruimte in mensenharten. Mensenharten die wellicht beschadigd zijn. Mensenharten die teleurgesteld zijn. En dan toch ruimte om uit kracht van uw borgwerk onze naasten de schuld te vergeven. En dat zelfs nog eens een keertje, zoals u dat zegt, van harte. Heere, dat gaat wel boven ons uit. Wat een wonder is dat als dat gebeuren mag. Een wonder voor de schuldenaar. Maar het is ook een zegen voor de benadeelde. En Heere, wilt u geven op deze avond waar we deze stof al hebben mogen overdenken, nu in de gelijkenis die u daarop laat volgen, dat we er opnieuw in meegenomen worden. Het wonder, Heere, dat we mogen aanschouwen, het wonder dat het hart verbreekt. Dat wonder, nee, dat maakt niet roekeloos en zorgeloos, maar dat wonder geeft blijdschap. Dat wonder, dat is er tot eer van uw grote naam. Ziet hoe lief ze elkander hebben. Gedenk dan, Heere, niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En verzoen dan de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons keer op keer genade. En dan weet u ook, Heere, hoe het ligt in ons leven. U weet ook van die concrete, van die moeitevolle omstandigheden. Waar ons kwaad is aangedaan, waar het nooit is opgelost, of waar we zelf misschien anderen hebben benadeeld, maar waar we dat eigenlijk hebben laten liggen. En Heere, dan kan het zijn dat we eigenlijk niet goed weten wat we ermee aan moeten, maar wilt u door onderwijs van de schrift, door de werking van uw geest ons bij de hand nemen en wil ons brengen in het rechte spoor. We worden geroepen om te zien naar dat kruis. We worden geroepen om op te zien naar de bergen waarvan onze hulp komen zal. Geef het ons te zien dat dat het geheim is. Wij zijn van die tobbers, Heren. We kijken naar onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar u roept telkens opnieuw de mens op om te letten op wat u gedaan hebt. Want het is zo waar wat u gesproken hebt. Bij de mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, niet bij mijn Vader. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Heere, schenk het dan ook vanavond dat we niet alleen met ons verstand kunnen zeggen, nou komt vanavond aardig volg, ik begrijp wel waar het allemaal over gaat en waar het over loopt. Heere, dan kan ons hart nog van verre blijven, maar raak ons aan en doe ons zien, Heere, dat het om dingen gaat, niet ter vrije keuze. Een soort van plus op het christenleven, de een kan het en de ander niet. Leer het ons te zien, Heere, dat de dingen waarover wij mogen nadenken wezenlijk zijn voor het leven met u. En als we klem lopen, Heer, als we vastlopen, komt u dan tegemoet en schenkt u dan ons de genade om genade aan anderen te bewijzen. Heren, we danken u dat u ons zo samenbrengt, zomaar door de week. Wat zijn we wat dat betreft toch rijk bevoorrecht. We leven in een vrij land, het kan allemaal. We hoeven niet bang te zijn dat we worden afgeluisterd of dat het negatieve consequenties voor ons heeft. Heren, en we mochten er vanavond gebruik van maken. Wil het zegenen. Geef dat we zo in alle rust kunnen luisteren. En neem ons erin mee door de werking van uw geest. Geef een goed en gezegend samen zijn hier in de kerk. Of als we thuis hebben afgestemd of later de dienst nog mogen meebeleven. Verheerlijk uw naam, breid uw koninkrijk uit. En wij bidden u dit alles in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Zoals beloofd, gemeente opnieuw, Matteüs 18. De stof gaat over de versen 23 tot en met 35. En dat heb ik ook opgegeven aan de koster. Maar misschien is het toch goed, bedacht ik me later, voor het verband, om toch het voorafgaande gedeelte er nog maar weer even bij te lezen, want wellicht dat niet een ieder in de gelegenheid was om de vorige Bijbellezing mee te maken. Dus dan is het misschien voor het verband ook wel goed. Laten we dus beginnen met het lezen van vers 15. Matteüs 18, vanaf vers 15. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, Ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zegt het der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samen stemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei, Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal. Jezus zei tot hem, ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan nedervallende aanbad hem, zeggend, Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar die dienstknecht uitgaande heeft gevonden een van zijn mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was, en hem aanvattende grepen bij de keel, zeggen, betaal me wat geschuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggend, wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. Doch gij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn ze zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden ze hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zei tot hem, gij boze dienstknecht. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer vertorend zijnde leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Tot zover, gemeente, de lezing van de schrift, dus de verzen 23 tot en met 35, dus die gelijkenis. Als illustratie op dat eerdere onderwijs van de Heer Jezus is dan ook de stof voor deze avond. Maar ja, wat is nou de kern? Dan komen we bij vers 33. Laten we dat ook van deze dienst meenemen. Maar we zullen de andere versen er wel bij betrekken. Vers 33. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb. Tot zover. Laten we gaan zingen, gemeente, ter voorbereiding op de prediking van Psalm 145. Het 6e vers en ook het 7e vers. Enkele afkondiging namens de kerkenraad. De eerstvolgende woensdagavonddienst is over Deo Volente 2 weken. Dat is woensdag 7 februari. Dominee J.C. de Groot uit Dordrecht hoopt dan in ons midden voor te gaan. Wat de collecte betreft, de eerste collecte is ten bate van de evangelisatie. En dan in het bijzonder evangelisatie in Roemeense gevangenissen via Stichting Hulp Oost-Europa. Tweede en de derde rondgang zijn beide bestemd voor de kerk. Laten we samen gaan zingen van Psalm 145, daarvan het zesde en ook het zevende vers. Gemeente, de vorige keer is best wel een ernstige boodschap naar ons toegekomen. Een ernstige boodschap als het gaat om de schuldvergeving. Hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven. Petrus komt dan best wel met een ruimhartig voorstel, tot 7 maal. Maar de Heer Jezus zegt, nee, geen 7 maal, het is een oneindige hoeveelheid. 70 maal 7 maal. Ernstige boodschap aan de ene kant en tegelijkertijd toch ook wel weer een bevrijdende boodschap. Want we hebben ook wel te zien gekregen dat dat niet alleen iets zegt over ons als mensen, maar het zegt tegelijkertijd ook iets, of misschien moet ik wel zeggen, het zegt alles over God. Want de Heere wil met een oneindige maat de mens tegemoet treden. En wil vergeven, hoe menigmaal wij ook zijn wetten schonden. Hij doet ons maar naar onze zonden niet. Maar ja, aangrijpend, ernstig. Nu, het voorbeeld dat de Heere daarbij geeft. Je zou bijna geneigd zijn, dat is eigenlijk nog scherper, nog ernstiger. Zoals eigenlijk alleen de Heere Jezus in die gelijkenissen, in de beelden die hij kiest, dat doen kan. Want dan zien we hoe daar een mens is die zich over zijn mededienstknecht niet ontfermen wil. En we hebben het gelezen hoe dat dan afloopt. Hij wordt dan aan de pijnigers overgeleverd, zo staat er dan, totdat hij betaald zal hebben alles wat hij hem schuldig was. En ja, als je dat dan overdenkt voor jezelf. Het lijkt wel alsof de Heere hiermee toch iets van de duimschroeven nog wil aandraaien. Iets van het belang wil onderstrepen van wat hier geschreven staat. Hoe nodig het is dat we zelf de schuld vergeven krijgen, maar ook hoe nodig het is bij de christen om die gezindheid te kennen. Om van harte de broeder, de zuster te vergeven. In een weg van buigen. In een weg van komen, ook in een weg van aanzeggen van de schuld, dan heb je je broeder gewonnen, zegt dan de Heere Jezus. En als het misschien nu zo is, gemeente, dat die genade van de Heere ons niet verbreekt, laat het vanavond dan maar zo zijn dat dan de schrik des Heeren ons beweegt tot het geloof. We zeiden het de vorige keer al, maak deze leer geen goddeloze en zorgeloze mensen. Nee, toch niet, want genade verbreekt. En dat is nou precies waar het in die gelijkenis bij die ene man die 10.000 talenten schuldig was aan ontbrak. Al die schuld kwijtgescholden en hij leerde in die weg het geheim niet kennen. Het geheim van de goedheid van de koning die hem had moeten verbreken. Waardoor de man ook ruimte ontving om zich over zijn medeschepsel, zijn mededienstknecht te ontfermen. Laten we samen met de hulp des Heeren daarover gaan nadenken. Dus die aanscherping van de boodschap van de Heere Jezus door middel van deze gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. En dan een aantal aandachtspunten. We letten ten eerste op zijn schuld. Ten tweede op zijn pleidooi. Ten derde op zijn vrijbrief. Ten vierde op zijn onbarmhartigheid. En als laatste op zijn straf. Allereerst gaan we letten op zijn schuld. Ik zei het al, gemeente, deze gelijkenis is niets anders dan een uitwerking van het onderwijs dat de Heere Jezus gesproken heeft. Een mens moet altijd bereid zijn om zijn medemens tegemoet te komen als daar een schuldbelijdenis volgt. Dat is eigenlijk kort en goed de strekking van het voorafgaande. En om dat bij ons te brengen, zien we daar een mens, een dienstknecht, zo wordt hij genoemd, die zijn meester, de koning, 10.000 talenten schuldig is. Nou, er zijn een aantal mensen geweest die daar verstand van hebben, die hebben dus wat zitten rekenen, dus omzetten naar onze tijd, en die komen tot een bedrag van 100 miljoen. Of het klopt, we laten dat maar even in het midden, in ieder geval een bedrag wat je, ja, waar je geen beeld meer bij hebt eigenlijk. 100 miljoen. De vraag is natuurlijk, ja, hoe komt dan zo'n dienstknecht aan een torenhoge schuld? Is dit wat de Heer Jezus zegt niet een beetje overdreven? Dit staat toch buiten de werkelijkheid? Er is toch niemand van ons die het klaar kan spelen om ineens met een schuld te zitten van 100 miljoen? Nee, ook hier zit een diepe betekenis achter, gemeente, zoals met heel veel in de schrift. Want we hebben het ons zo voor te stellen. In die tijd, in de tijd van de Heer Jezus, kwam het regelmatig voor dat er een oosters despoot was, een vorst, een koning, maar die had allerlei vazallen, allerlei zetbazen, onderkoningen, stadhouders. Nou, daar was Israël zelf natuurlijk ook het voorbeeld van, want de keizer zetelde in Rome en dan had je Herodes, maar Herodes was weer verantwoording verschuldigd aan de keizer, al was die dan koning over Israël. En zo hebben we het ons een beetje voor te stellen, dan wordt hier wel gesproken over dienstknecht, maar laten we ons niet op het verkeerde been laten helpen, want als we het over een dienstknecht hebben, denken wij al gauw, oh, dat is natuurlijk iemand, ja, een knechtje niet waar, een dienaar. Maar u weet wel wat het woord minister betekent. Dan denken wij aan iemand die in een grote auto rondrijdt en grote verantwoordelijkheid heeft. En precies, dienaar van de kroon. Minister betekent dienaar. Dus een dienstknecht kan ook iemand zijn die in hoogheid is gezeten. Zoals bijvoorbeeld die kamerling uit Moreland. Was een dienstknecht, maar hij zat toch mooi op zijn wagen. En met allerlei bedienden eromheen. Dus dat is het beeld wat we ons voor ogen moeten houden. En wat is er gebeurd? Nou, deze dienaar, deze onderkoning of stadhouder of wie het ook geweest mogen zijn, het is natuurlijk een beeld, had jaar op jaar verzuimd om de belastingen af te dragen. Daar had hij misschien zijn reden voor. Hij dacht, ik investeer het liever in de eerste plaats in het wegennetwerk. Misschien heeft hij zijn eigen paleis er een beetje van opgeknapt. In ieder geval, uiteindelijk komt hij met een belastingschuld achterstallig van 10.000 talenten. Niet meer te overzien. 100 miljoen. En die dienstknecht, die is hoofdelijk verantwoordelijk. Hij moet op het matje komen en betalen. En dan staat er in deze gelijkenis iets veelzeggends. Jezus vertelt het zo dat die dienstknecht wordt gebracht. Hij komt dus niet vrijwillig. Hij kijkt wel uit. Jarenlang had hij zijn gang kunnen gaan, maar het uur der waarheid zal aanbreken. En gemeente van Waarder, wat een diep onderwijs is dat voor ons allemaal. De Heer Jezus in zijn spreken is altijd ernstig. Het uur der waarheid, zo wil hij ons zeggen, zal voor ons allen een keer aanbreken. Dan wordt er afrekening gehouden. Dan gaan de boeken open. De man had jaar op jaar geweigerd om voor de koning te komen, maar dat helpt hem niet. Want in Gods koninkrijk is uitstel geen afstel. En wat tekent de Heer Jezus, deze mens, zoals die is? De mens van nature. De neiging van de mens, van u, van mij, laten we heel eerlijk zijn, gemeente. Om ons ogen dicht te doen. Te zeggen, de Heer ziet het niet, de Heer weet het niet. Helpt dat? Hoeveelen gaan met eigen beweging naar de koning, met hun schuld, met hun zonde, met hun ellende. Dat is eigenlijk wat Jezus zeggen wil. En laat het maar een aansporing zijn voor ons alle gemeenten. Om vandaag in de genadetijd voor deze koning te komen, want het valt zo mee. Dus die man wordt gebracht. Heel opvallend. Het wordt ons op een hele confronterende manier onder de aandacht gebracht. Met andere woorden, die man zou voortgegaan zijn als die niet geroepen werd. Als die niet komen moest. En zo is het met een mens van nature ook. Als er nooit een keer de voet wordt wasgezet, de mens zou voortleven. Zijn eigen verderf tegemoet. Dat is onze aard. Oerzonde. Schuld ontlopen. Schuld ontkennen. Daarom had Jezus ook gezegd. Als je broeder tegen je gezondigd heeft, ga heen. Bestraf hem tussen u en hem alleen. Je moet die schuld aanzeggen, want die broeder die komt echt niet naar jou toe. Die wil dat ontlopen. De schuldenaar heeft nooit de neiging de eerste stap te zetten. Die probeert zo lang mogelijk uit de handen van de schuldeiser te blijven. Maar God komt hem tegen. En de dienstknecht hier in de gelijkenis kan er niet meer onderuit. Hij moet betalen. Er is geen enkel excuus dat hem uit de handen van de koning kan houden. Eerder had hij misschien nog kunnen zeggen, ja, dat is ook wat koning een zakenreis. Of dat is ook wat, we hebben een huwelijk in het gezin. Of er zijn andere omstandigheden. Volgend jaar, dan ben ik de eerste en dan ben ik bij u. De koning die zegt, haal hem maar. En zo wordt hij voor de koning gesteld. Gemeente, zullen we ons dat goed te binnen brengen? Staat u er wel eens bestil? En dat bedoel ik niet alleen als we aan de avond van ons leven gekomen zijn. Ook dan kunnen we het voor ons uitschuiven. Maar ook als we van middelbare leeftijd of jong zijn. We weten het er toch van en we horen er toch ook van. Ook vanuit de gemeente van Waarder. Kan plotseling eeuwigheid zijn. Er wordt geen uitstel meer verleend. Ook al zeggen de mensen, waar is dan eigenlijk die dag? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijft alles precies hetzelfde. Maar die dag die komt. En de schuldenaar wordt voor de koning gebracht. Bent u bereid? Is je schuld verzoend? Want weet u, er is één verschil met wat we hier in de gelijkenis tegenkomen. Hier in de gelijkenis kreeg die man zijn schuld kwijtgescholden. Maar als wij voor Gods rechterstoel geplaatst worden, dan is de genadetijd voorbij. En dan, als wij niet eerder van onze huizen hoge schuld verlost zijn in dit tijdelijke leven, dan worden we de pijnigers overgeleverd. Zo zegt ons de Heere Jezus het. En nou die man, hij wordt gebracht, je ziet het als het ware gebeuren. De schuld is hem aangezegd, wat is daarop je antwoord? Ja, de man heeft niks. En wat nu? En hij valt op zijn knieën. Hij ziet geen andere weg meer dan te bidden om genade. Dat is het tweede wat we zien. We gaan letten op zijn pleidooi. De man heeft zijn schuld aangezegd gekregen. Heer, zegt hij, wees langmoedig, wees geduldig over mij en ik zal u alles betalen. Het valt u ongetwijfeld op dat de man pleit op iets waar hij eigenlijk niet op pleiten kan. Ook weer zo typisch menselijk. Wij als natuurlijke mensen zijn geneigd om te zeggen, Heere, eigenlijk is mijn enige probleem, als u me nog iets meer tijd geeft, dan los ik het op. Ik ga me bekeren, Heere. Ik ga het beter doen, Heere. Ik maak het in orde, Heere. Hij zegt, ik zal u alles betalen. Ik trek het recht. En de man gelooft er zelf in. Terwijl dat hij diep in zijn hart kan weten, dat is absoluut onmogelijk. Hij doet een belofte. Net als ieder natuurlijk mens. Die hij niet waar kan maken. Herken je dat misschien bij jezelf ook of niet? Als je wel eens schrikt. Onder een preek. Of er komt van een boek iets bij je binnen. En dat je de Heer allerlei beloftes doet. Herken je dat of niet? En misschien best sympathiek dat je die beloftes doet. Maar mag ik u de vraag stellen, heb je wel eens zo'n ogenblik meegemaakt dat je zegt, Heere, maar ik sta niet voor mezelf in. Die beloftes heb ik u al zo vaak gedaan. Ik hou ze toch niet. Ik kan ze niet houden. Die schuld, die kan ik nooit meer voldoen. Die schuld is te hoog. Die schuld is te groot. Ik kan er niets van ongedaan maken. Weet u, dat is een zalige ontdekking. Wij kunnen God nooit meer geven waar hij recht op heeft. Eén heeft dat gedaan, plaatsvervangend, Jezus. Het komt dus bij God zelf vandaan. Het komt van het kruis van Golgotha vandaan. Het is door zijn reinigende, het is door zijn verzoenende bloed dat een mens zijn schuld vergeven krijgt. Die dienstknecht vroeg om langmoedigheid en hij krijgt genade. De schuld wordt hem kwijtgescholden. En dat was wel nodig ook. Spurgeon zegt ergens, menig arme zondaar is rijk in beloften en goede voornemens. De man dacht, hij hoeft alleen maar geduldig te zijn. En weet u wat nou zo merkwaardig is, gemeente? Zelfs nu hem dat bedrag van 100 miljoen voor ogen gehouden wordt, kan hij niet inzien dat hij maar één ding nodig heeft en dat is vrijspraak. Het drong niet tot hem door. Dat hij failliet was. Bankroet. Is het niet waar, gemeente, dat de mens in staat is om zich nog aan een strohalm vast te klampen, tegen beter weten in? En is het niet genaderijk, gemeente van Waarder, dat de Heere dat bij u en bij mij doorziet en dat de Heere daar overheen stapt? Dat de Heere veel beter weet dan u en ik wat u nodig hebt. Die koning gaat er gewoon aan voorbij. En wat zien we hier in het beeld getekend van de grote hemelkoning, de Heere Jezus Christus. Hij die de uitdelging van de schuld aanbiedt, nog voordat wij erom vroegen. Zo is God. Adam en Eva hadden gezondigd in de hof, ze kropen weg in het struikgewas. Adam, waar zijt gij? Ik hoorde uw stem en ik vreesde. En toen begon het, hè, ze waren in zonde gevallen. De vrouw die gij me gegeven hebt, die slang uit die zogenaamd goede schepping van u, die heeft mij bedrogen. Hadden ze een schuldverslagen hart? Nee, ze gaven God de schuld. Onze oerzonde geworden. Nog een grote mond ook. En wat doet God? Zegt God tegen Adam en Eva, jullie moeten ze een toontje lager zingen. Nee. God komt met zijn belofte. Want God weet veel beter dan de mens het weet. Dat er geen betalen meer aan is. Dat de mens nooit meer van zijn plek komt, tenzij God ingrijpt. Ik zal vijandschap zetten, zegt God. Tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad na u. En dan dat vrouwenzaad, dat zal u de kop vermorzelen. Jezus zal komen. Gemeente, dat is wat er moet gebeuren. En dat is nu wat de Heere uitwerkt. U kent die geschiedenis van David en Batseba. Nathan kwam binnen en wist David te raken met dat beeld, met dat verhaal van die man, met dat ooilam. En David zakt door de knieën toen hem de schuld is aangewezen. En wat zegt David? Ik heb gezondigd tegen de Heere. En wat zegt Nathan dan meteen erachteraan? Ook heeft de Heere uw zonden weggenomen, gij zult niet sterven. Zo'n God hebben we nu. Dus die koning, hij stapt er overheen. Hij gaat er niet eens op in. Hij had natuurlijk kunnen zeggen, een beetje kunnen schamperen, de man nog kunnen vernederen, kunnen zeggen, ah, heb je het over langmoedigheid, geduld met je hebben. Hoeveel jaar heb je nodig? 10 jaar, 20 jaar, of is je leven misschien te kort? Dat had die koning kunnen doen. Doet hij niet. Doet God niet. De Heer is genadig en een gaarne vergevend God. Nou, het had genade geweest als de koning had gezegd, nou, vooruit, ik geef je 2 jaar. Ik snap dat het allemaal niet goed gegaan is. 2 jaar en dan, wat dan? Nou, dan was hij misschien in eerste instantie opgelucht, maar dat zouden 2 moeilijke jaren worden. Bange jaren worden. Maar nu, de koning spreekt hem vrij. En nu pleit hij op iets in zichzelf. Dat is natuurlijk niet goed, dat is nooit een grond. Zijn pleitgrond deugde niet. Pleiten op zijn goede wil, op zijn goede voornemens. Maar de christen heeft een pleitgrond buiten zichzelf. Hij heeft een pleitgrond in Christus Jezus. Wat is die pleitgrond dan? Maakt u gebruik van die pleitgrond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Op mijn trouwverbond. De christen mag pleiten op zijn borgwerk. En een christen mag wegschuilen achter dat verzoenend bloed van het lam. Een christen mag wegschuilen wat hem of haar in de doop is toegezegd. Namelijk de afwassing van onze zonden. En de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen eeuwig onbevlekt zullen gesteld worden. Dat geheim had de man niet ontdekt. Hij pleit op iets in zichzelf. En toch krijgt hij genade. Vindt u dat nou niet troostrijk, gemeente? Daar waar u mag pleiten op niet iets in uzelf, maar mag pleiten op Gods toezegging. Als de Heere dit gebed al hoort. Wees langmoedig over mij, ik zal u alles betalen. Was onzin natuurlijk, dat kon nooit. Zal God dan dat gebed dat u bidt, waarbij u pleit niet op iets in uzelf, maar pleit op Gods genade, pleit op Gods verbondstrouw, zal God dat gebed dan niet horen? Ik moet denken aan Lucas 18, die bekende gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Die weduwe die kwam bij die rechter, maar de man had weinig interesse in het recht spreken, had meer interesse in het geld dat hij er aan overhield. En hij dacht, ach die arme weduwe, daar is niet zoveel te halen. Dus hij stopte de zaak, die rechtszaak van die weduwe, ergens onder in een la. Maar die weduwe deed iets waar die man niet tegen bestand was, want iedere dag kwam ze bij hem terug. Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En de man wordt het zo zat, hij haalt het dossier onder uit de la vandaan, spreekt recht. En dan zegt de Heere Jezus, zal God dan geen recht doen? Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Met andere woorden, God is niet onrechtvaardig. Zal God dan zijn kinderen niet willen horen, hoewel hij wel eens op zich kan laten wachten, zodat we geroepen worden en aangespoord worden om te volharden in het gebed? En zo zien we dan die dienstknecht gaan, gemeente. Hoe is het mogelijk? Hij komt als schuldenaar, komt hij binnen. En de koning zegt, ik haal er een streep doorheen. Je hebt een schone lei. De man heeft een vrijbrief in zijn hand. Dat is het volgende waar we onze aandacht aan geven, de derde plaats. We letten op zijn vrijbrief. Gemeente, wat ik nou zo'n groot wonder aan deze gelijkenis vind, dat is, die man hoeft geen euro te betalen. Dat had die koning kunnen vragen. Die koning die had met een soort schikkingsvoorstel kunnen komen. Die had kunnen zeggen, nou ja goed, die 100 miljoen dat wordt hem niet, maar ja, hoeveel heb je wel? He, zoals dat in de winkel wel eens gebeurt, bij de bakker of de slager. Of, nou ja, meisje was er door mama op uitgestuurd om een brood te halen en dan ze telt de centjes uit en ach, dat is net te kort, moet ze helemaal terug. En wat zegt de bakker of de slager dan? Nou, leg eens op de toonbank, hoeveel heb je nou? En met een vette knipoog naar de andere klanten in de winkel, zegt hij, nou, het was, ja, je had 2 euro, we zijn aan 1,85 zijn we gekomen. Weet je wat we doen? Ik reken het goed. Neem maar mee. Zoiets. Maar zelfs dat doet die koning niet. Hij hoeft geen enkele penning bij te dragen. Dat is dus, om het maar eens even dogmatisch te zeggen, gemeente, dat is sola gratia. Onder die conditie mag u zalig worden. En alleen onder die conditie. U kunt niks meenemen. U hoeft niks mee te nemen. U mag niks meenemen. Want u dacht toch zeker niet dat God zich de eer zou laten ontzeggen dat hij een barmhartig God is. En dat we voor onze zaligheid voor 100% van hem afhankelijk zijn. Hij zal de eer niet aan een ander geven. Als het tot verlossing komt in uw leven, dan is dat voor 100% genade. En als het tot verlossing komt in uw leven, dan kun je maar één ding, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Dan kom je nooit te boven. Dus helemaal niks van een schikking. Die man is meteen van zijn schuld verlost. Dus niet nadat hij wat aan voorwaarden had voldaan, hè, dan hing dat zwaard nog wat boven zijn hoofd. Nee. Dit is het christenleven, gemeente. En nou hoop ik dat u inziet dat dat de reden is waarom dat mensen die vastzitten in een andere godsdienst nooit echt tot ruimte kunnen komen. De islamiet komt nooit tot ruimte. De islamiet zal altijd zeggen, ik weet niet of dat wat Allah van mij vraagt, of ik dat heb kunnen volbrengen. De Rooms-Katholiek komt niet tot ruimte. Want die weet niet, naast het werk van Christus, naast het werk van de Heilige, of het eigen werk dat hij moet aanbrengen, of daarmee de 100% wel wordt bereikt. De vrijspraak en de vrijheid vinden we alleen in dit evangelie van vrije genade. En weet u wat dat betekent? Dat betekent, stel nou dat u als een schuldenaar vanavond naar de kerk gekomen bent. En dat bedoel ik natuurlijk niet te zeggen, een schuld, want we zijn allemaal schuldenaren. Dat bedoel ik niet. Maar omdat u een zonde hebt gedaan die niet is beleden. En vanavond krijgt u dat naar u toe en u bidt in uw kerkbank, o God, wees mij zondaar genadig. Dan gaat u als een gerechtvaardigde de kerk weer uit. Want hij heeft geen afbetalingsregeling. Hij heeft geen schikkingsvoorstel. Ja, want dan moet je aan de voorwaarden gaan voldoen. En kun je dat? Wat een blijdschap moet deze man dan toch gekend hebben. Als een schuldenaar ging hij misschien wel met knikkende knieën die paleistrappen op naar de koning toe. En nu komt hij terug als vrij man. God delgt de overtredingen uit als een nevel. Met andere woorden, je ziet er niks meer van terug. Wat een beeld, gemeente. Hij mag als vrij man het paleis verlaten. Afbetaling is een zaak van lange adem. En genade is een zaak van het moment. Moeilijk te geloven, zegt u? Ja. Ja. Het is zelfs zo moeilijk te geloven dat als er zo gepreekt wordt, dat het nog alles als verdacht overkomt. Want zo simpel kan het toch niet wezen. Het is de schrift, gemeente. Dit is de schrift. Heb je ook last van dat binnenpraten, van dat stemmetje? Zou het zo makkelijk wezen? Bedrieg ik me niet? Ik zou het u niet durven zeggen als het woord het zelf niet zei. Jezus die vertelt in de gelijkenis van die fariseer en de tollenaar. De fariseer staat voor in de tempel, o God, ik dank u, enzovoorts. En dan die tollenaar, achter in de tempel, durft zijn ogen niet naar de hemel op te heffen. Heeft één gebed. O God, wees mij zondaar genadig. En wat staat erachter? Jezus zegt, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. Ja, zijn tolhuis dus. Dat zondige huis. De man heeft verder nog niks op orde kunnen brengen. De man heeft helemaal niks kunnen laten zien van bekering. De man heeft zijn tolhuis nog helemaal niet verlaten. De man heeft het ook niet rechtgetrokken met zijn naaste. Als het gaat om wat hij allemaal niet door bedrog heeft ontvreemd. Zoals een Zacchaeus dat heeft gedaan. Niets van dat alles. En Jezus zegt, hij gaat afgerechtvaardigd in zijn huis. Wij zouden zeggen, zo'n man moet toch eerst een tijd lang wachten op vergeving. Dat is toch wel een zaak van lange adem, niet waar? God moet toch weten of het echt is. Maar nee, gemeente, dit is nou het weerbarstige van het evangelie. En wat vindt u nou van de moordenaar? De moordenaar aan het kruis. Wat kon de man verder nog in orde maken, daar hangend aan het kruis? Soms wordt er van dat geestelijke leven van die man heel wat gemaakt, maar daar moet je mee oppassen, want dat staat er verder niet. Dit staat er wel, dat de man komt tot Jezus en dat de man eeuwige vrijspraak ontvangt. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nou, kunt je voorstellen, als u nou zo iemand bent, komt bij de koning vandaan, vrijbrief in handen, schuld verzoend, wat gebeurt er dan? Hoe ga je dan die trap weer naar beneden? Ben je dan niet dankbaar? Ben je misschien niet dubbel dankbaar? Want wat hing hem allemaal boven het hoofd? Nou ja, dat hij de schuld moest betalen, dat ging dan natuurlijk niet. Maar wat deden ze dan in die tijd? Daar hadden ze wel wat op gevonden. En werd je vrouw verkocht, je kinderen als slaaf. Als u zich dat probeert voor te stellen in uw eigen leven. Ik hoor wel eens van mensen, dominee. Het moeilijkste vind ik dat ik machteloos ben om mijn vrouw te helpen of ons kind te helpen. Ik zou liever zelf de kwaal hebben dan dat ik zie dat mijn kind zo lijden moet. En dat hing deze man boven het hoofd. Vrouw weg, kinderen weg, alles verkocht. En ook die dreiging is afgewend. Zou daar dan jubelen? Zou daar niet juichen? Stond die man te wachten. De wroeging. Mijn schuld. Ik heb mijn gezin meegenomen in alle ellende. Weergaloze ellende. Wat een mishandeling, wat een vernedering. van een zelfverwijt. Maar nu, zie hem gaan. Iemand moet toch zingen. Gevind in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Diepe dankbaarheid, zou je denken. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het lied van een koning zingen. Toch? Kun je toch aan niks anders meer denken? Hebben die heilsbespiegelingen wel eens? Je vol bent van de Heere, vol van zijn genade, dat het niet op kan. En weet u, gemeente, ja, dan komen we op het juiste plekje. Als dat ons toch te pakken krijgt, dan valt alles op zijn plek. Dan krijgt de Heere de eer die hem toekomt. Dan zie je ook wat belangrijk is in het leven, minder belangrijk is en totaal niet belangrijk. Dit is belangrijk. En al dat andere, ach. Maar ja, helaas, gemeente, we gaan weer een stapje verder maken hier in deze gelijkenis. We zullen nu gaan ontdekken dat het zo vanzelfsprekend nog niet is. En dat brengt ons bij onze volgende gedachte. De man draagt feitelijk iets anders mee in zijn hart. En we zien in de vierde plaats zijn onbarmhartigheid. Want Jezus die vervolgt de gelijkenis met te zeggen, maar deze dienstknecht uitgaande heeft gevonden een van zijn mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. Dus zeg maar een paar tientjes. En hem aanvattende grepen bij de keel zegt, betaal me wat geschuldig zijt. Valt het u ook op dat je een groot contrast waarneemt bij deze man? Eerst zagen we die man daar liggen voor de troon, met zijn handen samengeknepen, gevouwen. Wees langmoedig over mij, ik zal u alles betalen, had hij gezegd. En nu zie je diezelfde handen, ook samengeknepen, maar nou samengeknepen om de keel van zijn mededienaar. Ik vind niks meer van verwondering bij deze man terug. Hij zegt als het ware, ik laat je niet gaan en ik laat je niet ademhalen als je me niet nu meteen me tot de laatste cent betaalt. Een mededienstknecht, zegt de Heer Jezus, dus dat is er eentje van dezelfde rang en stand. Dat was in zijn situatie anders, want de koning stond boven hem en hij was een ondergeschikte. Maar hij is zelfs aan het hof zo niet behandeld, hoewel de koning daar alle recht toe had. Trouwens, het was toch genoeg geweest om de mededienaar, de mededienstknecht, de collega, de schuld aan te zeggen. Dat kan toch ook mondeling. Je hoeft het toch niet gelijk bovenop te slaan. Je hoeft hem toch de keel niet dicht te knijpen. Maar het lijkt wel, ja, het is de Heer Jezus die het vertelt, hè. Alles heeft betekenis, zeiden we eerder al. De Heer Jezus die vertelt het ons zo scherp mogelijk. Het lijkt alsof het hier een mens betreft die er een plezier in heeft. Die er een behagen in schept. Om de schuld aan te zeggen. En hoe vaak komt dat voor, gemeente? De natuurlijke mens wil het nog wel eens laten voelen als we op ons slechtst zijn, dat de ander zich kwam te ontgaan. Maar als God in je leven komt, gemeente, nee, dan weet je waar je zelf uit weggeroepen bent. Dan ben je niet zo hard. Maar je ziet dat, hè, de Heere Jezus, die tekent deze man als er een die totaal niet verbroken is, totaal geen besef heeft wat hem zojuist kwijtgescholden is. En als u geroepen wordt om naar uw broeder te gaan, uw zuster te gaan en de schuld aan te zeggen, hoe vergaat het u dan? Dan gaat u met een zekere schroom. Dan zeg je, zie ik het wel goed? En uiteindelijk dan zeg je, ja, ik moet het zeggen, maar dat doe je niet voor je plezier. Maar als het goed ligt, dan doe je dat om je broeder, om je zuster te winnen. Dan is er altijd iets van terughoudendheid, ziende op wie je zelf bent. Soms met lood in je schoenen, daar heeft de man hier in de gelijkenis helemaal geen last van. Gemeente, zodra we er een behagen in krijgen om een ander te vertellen wat scheef zit. Dan klopt er iets niet. En op basse toon zegt hij, betaal me wat ge me schuldig zijt. Had hij dat niet mogen eisen, dan lag toch een schuld. Kijk, dat je nou zelf schuldvergeving gekregen hebt, wil toch niet zeggen automatisch dat je dus in ieder ook maar gewoon moet vergeven. Het is toch een zaak van recht. Zeker. Zeker. Maar dat is hier het punt niet, gemeente. Kijk, het ging om 100 penningen, dus een paar tientjes. En de man had dat gewoon mogen vragen, want dat had hij uitgeleend. En dat is ook niet wat die mededienstknecht ontkent. Maar die schuld staat natuurlijk in geen enkele verhouding tot die 100 miljoen. En inderdaad, hij is niet verplicht om die schuld kwijt te schelden. Maar dat is ook niet wat hij vraagt. Nee, hij vraagt, wees langmoedig over mij. Wees wat geduldig, het komt goed, het komt terug. Ik zal u alles betalen. Natuurlijk had het hem niet misstaan als hij gezegd zou hebben, man, ik zal je een verhaal vertellen, ik kom net bij de koning vandaan. Weet je hoeveel schuld dat ik had? Niet te geloven. Alles is mij kwijtgescholden. Ik scheld het jou ook kwijt. Laten we samen in de dienst van de grote koning, uit dankbaarheid voor hem, ons des te meer inzetten. Dat is waar. Dat had hem zeker niet misstaan. Maar hij hoort de woorden terug die hij net een paar minuten eerder voor de koning had uitgesproken. Als er één was die kon invoelen wat het betekende om genade te bidden, dan was hij dat zelf. Want nog maar een paar minuten geleden heeft hij zelf gebeden, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En hij wilde niet luisteren. Hij hoort de echo van zijn eigen stem. Je zou kunnen zeggen, harder kan er op een mens zijn hart niet geklopt worden. Hè? Vandaar dat de schrift ook zegt, met welke maat gij meet, zult gij weder gemeten worden. En weet u wat dat betekent? Dat betekent niet alleen in de eeuwige gelukzaligheid voor de rechterstoel. Dat zal het ook betekenen, maar het betekent ook wat anders. Dat als jij hard bent voor een ander, dan krijg je met diezelfde hardheid ook te maken. En waarom laat God dat toe? Dat is om je een stuk onderwijs te geven. Om je te laten voelen wat dat betekent. En dat is eigenlijk nog genade. Dus hij hoort de echo van zijn eigen stem. Hij moet dat dan toch aanvoelen. En hoe klopt de Heere vaak op onze harten? Door ons te confronteren met onze eigen zonden, met de gevolgen van onze eigen zonden. We zeggen dan wel eens, dan krijg je een koekje van eigen deeg. Hoe kan de Heere tot ons spreken soms door middel van onze eigen kinderen, de onwil van onze eigen kinderen. Dat je dan ineens realiseert, Heere, die onwil, wat ik niet begrijp en waar ik me zo boos over maak van mijn kinderen, dat is dezelfde onwil die ik heb jegens u. Zoals mijn kinderen met mij omgaan, zo ben ik omgegaan met u. Harder kan de Heere niet kloppen op je hart. Als je dan kiest voor het onbuigzame recht, als je dan het woord genade of langmoedigheid weigert om te spellen, dan zal dat recht je ook treffen. En zo zien we hem gaan, gemeente, met zijn mededienstknecht in de houtgreep naar de gevangenis. Terwijl de beide mannen naar het paleis hadden kunnen gaan om daar met lof zijn grote naam te danken. En dan zijn er andere dienstknechten, zo vertelt ons de Heer Jezus dan. Die zagen hetgeen er geschied was en ze zijn zeer bedroefd geworden. En komende verklaarde zij aan hun Heer alles wat er geschied is. Ja, daar is droefheid. Bij de kinderen van God, bij het zien van zoveel kwaad en zoveel onbekeerlijkheid. Zoveel hardheid. Wie zou niet wenen, gemeente? We kijken soms in het kerkelijk leven. We hebben de mond vol van genade, maar als je kijkt naar de praktijk. Dan zeg je toch, Heere, dit is maar tot schade van één iemand en dat bent u. Dit kan niet zijn, dit duldt Gods glorie niet. Dienstknechten bedroefd. De zaak blijft niet onopgemerkt. De goddeloze kan zeggen, de Heere ziet het niet, de Heere bemerkt het niet, maar het komt ter oren daar aan het hemelhof. En nu de koning, hij ontbiedt hem voor de tweede keer. Dat is het laatste waar we op gaan letten, want Jezus die eindigt deze geschiedenis heel confronterend. We letten op zijn straf. Opnieuw moet hij voorkomen, maar het gelaat van de koning is totaal veranderd. De zaak wordt heropend. Iets wat in het genadeleven niet gebeurt, gemeente, want vergeven is vergeven. Als God uw zonden genomen heeft en geworpen heeft achter zijn rug in een zee van eeuwige vergetelheid, dan komt hij daar tot in eeuwigheid niet meer op terug. En hier loopt daarom de gelijkenis een beetje uit de pas, zou je kunnen zeggen. Want iets wat ook in die tijd nooit gebeurde, namelijk dat een koning zijn besluit herroept. Koning waren bijna halfgoden in die tijd en de koning kon zich niet vergissen, dus dat een koning zich beriep of tot andere gedachten kwam, dat gebeurde niet zo vaak, maar hier dus wel. Hij herroept zijn besluit. En de Heere Jezus wil daarmee aangeven de ernst van de situatie. Het gelaat van de koning is onherkenbaar veranderd. Gemeente, dat mogen we ook bedenken. God is een licht. Gans geen duisternis is in hem. En dat mag ik u verkondigen nu het genadetijd is. Tegelijkertijd weet u ook de andere kant. God is een verterend vuur en een eeuwige gloed. God is liefde, zeker. In zijn Zoon. Maar we zien hier in deze gelijkenis wat gekrenkte liefde is. Waar de liefde versmaad is. Waar er een heilige toren komt. Want waar veel vergeven is, zegt Jezus, degene die veel vergeven is, die heeft veel lief. Maar wat zegt nu de koning? Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, aangezien gij mij gebeden hebt. Behoorde u dan ook u niet over uw mededienstknecht te ontfermen, zoals ik mij over u ontfermd heb? Is er dan niets van binnen gekomen? Heeft het uw hart dan niet week gemaakt? O gemeente, als we de dingen in perspectief plaatsen. Hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal, zegt Petrus. Jezus zegt nee. Nee, 70 maal 7 maal. Als wij te maken krijgen met de vergevende liefde in zijn bloed. En er is een broeder en zuster die zegt het is mij leed. Dan strekt het God tot eer. Dat je zeggen mag laten we ons samen buigen voor zijn aangezicht. Mij is zoveel kwijtgescholden. Dat geeft mij ruimte in mijn hart. Om blijmoedig van harte te vergeven een ieder zijn misdaden. En ik denk zomaar, gemeente, dat dat de reden is waarom dat de Heere Jezus deze vlijmscherpe woorden spreekt. Want de man krijgt een zwaarder vonnis te verduren dan het vonnis dat hem eerder te beurt gevallen had vanwege die 10.000 talenten. Eerst zou die dan als slaaf worden verkocht en zijn vrouw erbij en zijn kinderen erbij. Maar nu zegt hij dat hij de pijnigers wordt overgegeven. Totdat hij betaald zal hebben alles wat hij hem schuldig was. En u weet wat dat feitelijk betekent. Al zou hij middelen gehad hebben, had hij niet kunnen betalen. Maar nu dat hij aan de pijnigers is overgeleverd, nu dat hij in de gevangenis verblijft, zal hij helemaal geen middelen meer hebben om er ook maar iets te betalen. Zegt de Heere Jezus. Sommige mensen in het kerkelijke leven zeggen achter hel, je moet dat een beetje symbolisch zien. De Heere Jezus die spreekt wel in schrille kleuren. Hè? Maar dat is allemaal figuurlijk bedoeld. Ik zou daar maar mee oppassen als ik u was. Want wat is nou de reden waarom dat de Heere Jezus deze gelijkenis eigenlijk afzichtelijk eindigt, zeg maar een anticlimax? Dat is bijna geen enkele dominee die dat aandurft, om nou voor het amen te eindigen met een anticlimax. En als dat dan gebeurt, om bepaalde reden, gemeente, dan weet u, dan is de boodschap vlijmscherp. Jezus die eindigt de bergrede met en zijn val was groot, amen. Waarom doet de Heere Jezus dat? Dat doet de Heere Jezus uit liefde. En daarom zei ik al aan het begin, als de liefde van God u niet verbreekt, 2 weken geleden, laat dan vanavond alstublieft de schrik des Heren u bewegen tot het geloof. En als u zegt schuldvergeving, ik moet er niet aan denken, dat kan ik niet, u moet dus weten wat er gebeurd is. En inderdaad, dan sta ik op afstand. Maar dan heb ik wel het woord u te brengen en u de vraag te stellen. Vindt u dan in het offer van het kruis geen enkele ruimte? Gemeente, is dat niet het geheim? Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. Juist daar, ik vertelde u de vorige keer dat verhaal van Corrie ten Boom. Dat ze heel eerlijk zei, ik kon het niet. En dat ze op een wat, nou ja, onhandige manier uiteindelijk haar hand uitstak en zei, ik vergeef het u. En dat ze zei, ik voelde de liefde van God in mijn hart stromen. Wij zouden dat als reformatorische christenen zo misschien niet verwoorden. Maar laat het maar eens even staan. God gaf haar de kracht om iets te doen wat een mens niet kan. Ziende op hem, ziende op zijn vergeving. Maar gemeente, ik hoef niet te eindigen met een anticlimax. Want 1 ding is zeker, en dat geldt voor u en dat geldt voor mij, dat geldt voor ons allemaal, wie we ook zijn, waar we ook staan, wij maken alle gebruik van Gods genadetijd. U bent er nog. Het kan nog. En er is voor u nog gelegenheid om met God in het reine te komen. Met oog op die schuld, zo onbevattelijk groot. Wil dan je redder om genade bidden. En ik heb aan de voorbeelden laten zien dat u van tevoren weten mag hoe het uitpakt. Maar neem, daar is vergeving altijd bij u geweest. Kom dan maar met een schuldgebroken hart. Want er is er één geweest die aan de pijnigers is overgeleverd. En u weet precies wie ik bedoel. Nee, ik heb het niet over de doornenkroon. Ik heb het ook niet over de spijkers. Ik heb het niet over het ruwhouten kruis. Ik heb het over de pijniging die hij moest ondergaan. Waarvan hij profetisch al zong. Ik ga te grond, de vloed is mij te hoog. Die ondergegaan is in die torenende, die kolkende zee van Gods gramschap. Om zo de schuld van zijn volk uit zijn boek weg te doen. Zie op hem, als u het niet kunt. Zie op hem, die het deed. Die gebeden heeft voor zijn vijanden en gezegd heeft, Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Die tot de laatste cent heeft betaald. God kon geen zonde door de vingers zien. Zoals in dat voorbeeld van dat meisje, hè, met die centjes op de toonbank. Voor de Zoon van God niet. Tot de laatste druppel aan bloed moest hij eraan geven. Maar dan heb je in hem ook een volkomen zaligmaker. En dan kom je ook niet ongezegend uit. Uit die doorboorde handen van hem. En dan mogen we elkaar daar ook in meenemen en bemoedigen. Zie op hem. Hoeveel het zij. Die zonde van u genadig wil vergeven. Is dat niet de liefde die ons hart verbreekt, gemeente? De schrik des Heer aan de ene kant en de liefde Gods. Laat ze maar tezamen opgaan in uw leven. En laat het geloof maar zichtbaar worden. Ja, ook in de praktijk van elke dag. Hoe moeilijk misschien ook. In het van harte vergeven. Een ieder, zijn broeder, zijn zuster, de misdaden. Wetende dat God u vergeven heeft. Amen. Laten we samen gaan zingen. Van 143, daarvan het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen. O Heer, niet voor uw vierschaar dagen. En ook het tiende vers. 143, vers 2 en vers 10. Vanavond willen we ook voorbeden doen voor Olivia van den Boogert uit Driebrugge. Ze wordt deovolente aanstaande vrijdag opgenomen in het Wilhelmina kinderziekenhuis voor een opname van enkele dagen. Dit in verband met het plaatsen van een sonde en een beenmergpunctie. En we denken ook aan haar ouders Robert en Caroline. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, geef dat wij daar alle van doordrongen geraakt zijn. Het was geen theorie, dit is praktijk. En misschien hebben we wel gedacht heel concreet aan een situatie in ons eigen leven, misschien jaren geleden. En nu bidden we van u, geeft u het ons om er ernst mee te maken. En u hebt zelf het teken gegeven in het kruis op Golgotha. En vanavond werden we naar dat kruis gewezen. Want Heere, daar zijn de pijnigers geweest. Daar bent u doorstoken. En hebt u vele smarten gedragen. Heere in de hemel, laat dat het geheim mogen zijn van dat weerbarstige thema dat u aan de orde hebt gesteld. Heere, het geheim, namelijk waar we verbroken zijn over zoveel liefde van uw kant. En dat we dan de kracht van u ontvangen, Heere, om er overheen te stappen, de schuld aan te zeggen en vervolgens ook ruimhartig elkander de schuld te vergeven om zo de gemeente van Christus te bouwen. Heere, doe dat als een licht zijn in deze harde en verharde tijd. Mag dat een teken van hoop zijn, mag dat anderen inwinnen. We bidden, Heere, ook voor onze predikant, dominee Tramper. Weest u hem nabij, geeft u hem nieuwe krachten. Geef dat deze periode van afstand nemen tot zegen is, u weet wat nodig is. Dat bidden we ook voor zijn gezin. Geef hem moed en kracht om de herderstaf weer op te nemen. Gedenkt u ook aan de andere broeders predikanten die mogen helpen en bijstaan. Dominee Budding, dominee van der Ziel. Geeft u aan de broeders van de kerkraad wijsheid en kracht. Gedenkt u catechizanten, belijdeniscatechizanten. Gaat u met ons mee als we de werkweek vervolgen. Geef ons te doen wat onze hand vindt om te doen. Zo bidden we, Heere, voor de koster, de organisten, allen die een taak en plaats hebben. Bidden voor de oude vandaag, aan de avond van het leven. Wees u met hen, geef hen uw vrede. Voor degene die van middelbare leeftijd zijn, die vaak een taak hebben voor kinderen, maar ook nog weer voor hun ouders. Gedenk ook onze jongeren, als ze de trekkracht van deze tijd ervaren, wil ze bewaren bij uw woord. En zo komen we bij u, Heere, om u ook te bidden voor Olivia van den Boogert. Heere, ze heeft al veel meegemaakt en we bidden, wilt u meegaan en wilt u de onderzoeken zegenen, wilt u wijsheid geven, verstand met uw licht bestraald, dat het goede mag gebeuren, zodat ze verder kan, geholpen kan worden. Haar naam is bij u bekend, Heere. En geef dat dat ook tot troost mag zijn bij Robert en Caroline. En zo mogen we de namen van alle kinderen leggen in uw handen. Wil ook dit kleine meisje gedenken en trekken in de lichtkring van uw genade. Zo dragen we elkander op in het gebed. Hoor ons, Heere. Dank voor het goede van deze avond. Neem het verkeerde weg. Uit genade alleen. Amen. We zingen samen van 103. Het eerste en ook het tweede vers. 103, vers 1 en vers 2.
Thank you.
Gemeente, verheft dan uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.